In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen, bij zuster Lieve Dirken. Ze werd geboren op 22 maart 1970 in Turnhout, in een gelovig gezin met twee kinderen. Na haar humaniora aan het Heilig Graf Instituut in Turnhout, besloot ze verpleegkunde te gaan studeren. Een roeping sluimerde, maar eerst wilde ze een diploma halen. Ze leerde het convent van Bethlehem kennen, en dit sprak haar aan, omdat het een biddende orde was. Nadat ze op 8 september 1993 was ingetreden en enkele noviciaatsjaren had gedaan, mocht ze opnieuw gaan studeren, en volgde ze een studie om ziekenhuispastor te kunnen worden. Ze begon te werken in Vilvoorde, eerst nog in het Sint-Josef ziekenhuis, later werd dit Jan Portaals. Na 5 jaar kwam er een plaats vrij in Sint Maarten in Mechelen. Ze was intussen ook verantwoordelijke geworden van het liturgisch centrum van het bisdom. Na enkele jaren stopte ze als ziekenhuispastor om zich in het centrum te engageren met een missionaire zending. Daarnaast geeft ze ook nog vormselcatechese in de parochie en is ze ook actief in het koraalhuis in Mechelen voor mensen die het moeilijk hebben. We zochten zuster Lieve op in Mechelen voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij zuster Lieve hier in het Diocesaan Pastoraal Centrum van Mechelen, in het klooster van het convent van Bethlehem. Ja, zuster, we gaan altijd een beetje terug in de tijd. Je komt waarschijnlijk uit een katholiek gezin. Hoe zat dat vroeger als je klein was? Was daar al ergens een kiempje van roeping of is dat pas veel later gekomen?
Ja, ik kom uit een gelovig gezin, dus ik heb nog één oudere broer. En mijn ouders waren wel actief in de kerk. We hadden nog wel een levendige parochie. Onze pastoor, ja, die wist wel met jongeren om te gaan. Maar zo thuis echt samen bidden of zo, dat hebben we nooit niet gedaan. We waren wel actief in de parochie. We deden dat mee met ziekenzorg of waren lector in de kerk. Maar samen zo echt thuis het geloof beleven, dat deden we toch niet. Maar als ik denk een jaar of 6 misschien was, dan lag ik in het ziekenhuis. En met een van de zusters mocht ik naar het aquarium gaan kijken. En ik vond dat een geweldige ervaring. En dat maakte zo'n indruk op mij dat ik zei, ik wil ook zuster worden.
Toen al,
toen 6 jaar. Was ik nog, maar dat had weinig grond eigenlijk. Want ja, waarom wilde ik dat worden? Maar toch, dat had eigenlijk er zich indruk op mij gemaakt. Ook in de school. We hadden daar in de middelbare school waren ook zusters. Ik ging in Turnhout, in het Heilig Graf naar school. Dat was een groep van jonge kerk.
En wat voor school was dat? Een diocesane school?
Een school van een congregatie.
Van een congregatie, ja, van zusters ook.
Zusters van het Heilig Graf, ja. En dat was een groep van de jonge kerk, noemde dat. Waar enkele jonge meisjes die elkaar vonden. En dat was eigenlijk iets dat over heel Vlaanderen bestond in de scholen. En waar we dus jaarlijks zo ook samen kwamen. Het was eigenlijk een kleine groep. Omdat in die periode het geloof toch niet meer zo leefde onder de jongeren.
In welke tijd was dat ongeveer?
Pak 85, 86. Ja, als ik zo in middelbare 80, zat, zo in de jaren 80. Ja, was ik een van de weinigen in mijn klas die daarmee bezig was. We vonden elkaar dan zo met enkele in de school. Dat was een zeer kleine groep. Maar ik was ook als jongere verbonden in Oostmalle, niet zo ver van Turnhout, aan het Mariapark. Omdat daar een jongerenwerking is. Daar was ik dus ook aan verbonden. Ik was een van de eerste jongeren die daar mee werkte.
Ah, en dat was in uw tijd dat je al in het middelbaar onderwijs zat?
Middelbaar, dat was in de jaren 80.
Okay. Ja. Waren er nog andere mensen, priesters of paters of religieuzen die u op dat moment al een soort inspiratie gaven? Of was dat toen nog niet het geval? In het middelbaar bedoel ik?
In het middelbaar. Er was één zuster die ook zeer sterk betrokken was bij Jonge Kerk, zuster Baptista. En die ook ons het sociale leerde. Zij ging naar de gevangenen, zij was bezig met armen, ze was bezig met zieken. En ze leerde ons dat eigenlijk ook, bij zieken op bezoek gaan. Mm-hmm. We gingen in de gevangenis, zondags in een eucharistieviering zingen. Dus zo die kleine dingen leerden we door haar eigenlijk wel. En ik keek eigenlijk ook wel op naar haar. Iemand waar ik ook naar opkeek was eigenlijk onze parochiepriester. Mm-hmm. Die was altijd en overal bij de mensen. Die was nooit thuis. Hè. Dat was een tijd dat er nog geen gsm was. Dus als je de pastoor moest hebben, dan wandelde je best even zo door Turnhout. Want hij was altijd met zijn fiets erzig onderweg. En dat was iemand waar ik ook wel naar opkeek. Omdat ik ook wist dat dat een man was die toch wel veel bad ook.
En werd er ook catechese gegeven in de parochie? Of was dat nog in school misschien?
De vormselcatechese heb ik in de parochie gevolgd. En het was toen nog gezinscatechese. We gingen dan in een kleine groep bij een koppel dat ons catechese gaf. Ja. Mm-hmm. En daar heb ik ook wel goede herinneringen aan. Zo. De weg naar mijn vormsel. Zo. Omdat je daar terug zo toch wel jonge mensen vond die op die moment met hun geloof toch wel bezig waren.
Ja.
Toen 12 jaar, hè,
ja.
Dan toch wel met hun geloof bezig waren. Eens dat ik in het middelbaar kwam, was dat eigenlijk veel, veel minder.
Mm-hmm.
En,
En was er voor u op dat moment al zo een idee van wie is Jezus en wat betekent dat, mijn geloof? Of was dat nog te vroeg toen? Was je daar toen nog niet zoveel mee bezig?
Ja, ik denk toch in het middelbaar toch wel zo. Omdat we dan ook in die jonge kerkgroep daar toch wel uitdrukkelijk mee bezig waren. Ik kwam zo maandelijk samen. En ik was altijd heel sterk getroffen door het beeld van Jezus als een goede herder.
Mm-hmm.
Ook als klein kind eigenlijk. Ik herinner mij nog, bij ons in Turnhout waren zusters Clarisse. En die maakten zo van die wassen beeldjes. Hè? En rond de eerste communie waren dat zo jongens en meisjes, zo eerste communicantjes. En ik had een nichtje dat even oud was als ik. En wij mochten ieder voor onze eerste communie zo'n beeldje kiezen. Mijn nichtje koos een eerste communicant. En er stond één beeldje tussen van Jezus als goede herder. En ik moest dat beeldje hebben. Ik zou dat beeldje. Dus ik was heel sterk getroffen door dat beeld eigenlijk. En ook door een evangelietekst. Wat je doet aan de minste van de mijne, heb je aan mij gedaan. Dat is iets dat toen al klonk bij mij. En was ik zo toch heel tot nu toe nog altijd meeneem. Zo als een belangrijke tekst en als echt een inspiratie. Waarom?
Als je zegt van, ik kom uit een gelovig gezin. Meestal krijg je dan het geloof mee vanuit het gezin, neem ik aan. Maar komt er ook ergens een moment dat je zegt, nu is het mijn geloof. Soms misschien voorafgegaan door een periode van ongeloof. Klopt, was dat bij u ook zo? Of wanneer is het eigenlijk u echt, dat je zegt, dit is nu wat ik geloof en niet meer wat ik meegekregen heb van?
Ik denk, ongeloof heb ik toch niet zo ervaren.
Ook niet in de puberteit, zo je zegt van, daar heb ik het even moeilijk mee.
Toch? Nee, toch niet. Ik ben altijd mee naar de Eucharistie blijven gaan. En ik denk ook dat daar de parochiepriester denk ik wel een rol in gespeeld heeft. Zo, we werden aangesproken als we daar kwamen. Ook bij ons op de parochie was een zuster pastorale werkster. Het was ook van de congregatie waar ik nu toe behoor. Er was een kleine gemeenschap in Turnhout. En die was ook zowel op de jongeren gericht. Hè. Bij ziekenzorg met een koortje jongeren gingen we daar zingen dan. Dus, ook dat. Dus we werden eigenlijk wel goed meegenomen, vond ik. Ja, je was niet vreemd in die kerk, maar ik denk misschien een jaar of 16 toch wel, eer ik zo echt zo kon zeggen van, ja, wel, kijk, ik ben nu gelovig. Dat is nu iets dat er bij mij van binnen ook echt leeft.
Mm-hmm.
Ja, ook met die groep in het Mariapark, hè. We kregen daar toch ook een stevige basis.
Was dat belangrijk dat je andere jongeren kende die ook gelovig waren?
Ja, ik vond dat zeer belangrijk, omdat ik in de school ervaarde in de klas, was ik soms de enige die zondags naar de kerk ging, of die toch geloofde. Nu, ik stak dat wel niet weg. Ik vond dat ik dat toch moest zeggen. Ik durfde dat toch wel zeggen. Maar door sommigen werd dan toch wel een beetje als iemand vreemd bekeken. Zo. Ja.
Ja.
Dat was toen toch al de periode zo dat geloof helemaal niet meer vanzelfsprekend was. Ook de godsdienstlessen toen had soms nog weinig met godsdienst te maken.
En dan is het wel een steun dat je andere jongeren kent die ook gelovig zijn.
Ik denk, mijn geloofsgroei heb ik buiten de school ja, dat zijn die jonge kerkgroep, maar buiten het schoolgebeuren eigenlijk, buiten het klasgebeuren toch.
Ja, inderdaad. Wanneer ben je eigenlijk echt tot de stap gekomen van nu ga ik intreden? Was dat op je 18 jaar of heb je eerst nog iets anders gedaan na het middelbaar?
Ja, ik ben verpleegkunde gaan studeren.
Ah ja.
Ja, ik had wel het idee van, ik denk dat ik die weg wel wil gaan. Dat Jezus in mijn leven wel een belangrijke plaats kan krijgen. Maar dat toch zo nog niet echt concreet vorm van, ik wil daar of ik wil die. Dus ik ben dan verpleegkunde gaan studeren. Ik heb in Duffel ook gestudeerd, het eerste jaar in Leuven. En nadien heb ik in Duffel gestudeerd. Maar ik had eigenlijk in het begin, als ik zo aan het zoeken was, van ja, wil ik zuster worden en hoe wil ik dat dan vormgeven? Ik kende bij ons in Turnhout de gastenzusters, maar dat trok mij niet zo aan. Ik kende de kleine zusters van Nazareth, die in Gent ook, en dat trok mij eigenlijk wel aan hun leven. Dus ik heb lang zo toch wel onder mijn studie gezocht van, ja, welke weg moet ik nu gaan? Ga ik, ja, dus van het convent van Bethlehem trokken mij ook wel aan. Ik kende de zusters bij ons op de parochie dan, hè, een gemeenschap. Ik kende de gemeenschap in Ranst, waar het vormingshuis was en waar toen ook een aantal leeftijdsgenoten in vorming waren. Ook dat is belangrijk, dat je er zich leeftijdsgenoten vindt. Ik kende ook andere congregaties waar ik die toen al niet meer vond. Hè. En ook, ik voelde dat die zusters, dat hun gebedsleven belangrijk was. En voor mij was bidden belangrijk, maar ik zag mij niet in een contemplatieve congregatie intreden.
Dus je wou echt ook nog iets daarbuiten doen, dan alleen maar
doen. Ja. Maar zo dat zoeken, dat is eigenlijk gebeurd, zo denk ik, de periode dat ik verpleegkunde gestudeerd heb. Mm-hmm. Ja, en dan met een duffel eigenlijk toch in die school te zitten, daar ook jongere zusters ook te ontmoeten, heb ik eigenlijk, ja, terwijl ik in het laatste jaar zat, heb ik beslist om toch in te treden.
En toen was je al hoeveel?
Ik was 23. Ja.
En vind je dat goed dat in het algemeen, hè, niet alleen specifiek in uw geval, dat iemand toch niet meteen op 18 intreedt, maar dat die toch eens even kijkt van wat is er allemaal voor de rest nog?
Ja, ja.
Of zeg je van nee, liefst zo jong mogelijk. Of vind je dat ook goed om zo'n wachtperiode te hebben eigenlijk na je 18e?
Ik vond dat voor mijzelf, vond ik dat wel goed. En ik denk ook, de dag van vandaag, als men 18 jaar is, is men toch nog jong.
Nog jong.
Ja, die ervaring had ik ook wel. En mijn ouders vonden het ook dat ik eerst een diploma moest halen voor ik mocht intreden.
Mm-hmm.
Ja, dus dat vonden ze toch belangrijk. En ik denk ook, als ik vandaag zo naar jonge mensen kijk die intreden, treden, dan denk ik, haal toch eens een diploma voordat je zo'n stap zet. Mm-hmm. Ja, je bent wat ouder, je hebt toch al wat meer kennis dan eigenlijk ook.
Ja. Je hebt dan die beslissing genomen om in dit klooster te gaan.
Ja.
Maar je had dus een heel veel keuze van verschillende. Mm-hmm. Waarom precies specifiek dan dit? Is dat omdat je effectief die kans zag om ook aan zorg te doen voor mensen?
Ik had het gevoel dat men de twee had. Hè. Dus men had de inzet naar mensen toe, hè, dat mijn echte spiritualiteit is. Onze spiritualiteit is een menswording. Hè, God, die mens wordt die heel dicht bij de mensen komt leven. En dat men dat ook heel concreet beleefde, de zusters. Maar vanuit een stevig gebedsleven. En dat vond ik belangrijk.
Mm-hmm.
Dat heeft denk ik voor mij op een bepaald moment de knoop zo doorraken en zeggen, kijk, daar denk ik dat ik mij thuis ga voelen. En je gaat dan, ja, op voorhand, voordat je beslist om in te treden, leeft een aantal weekends mee. Dat je toch al een beetje kan proeven van het leven. Hoe dat het...
En hoe zat dat in elkaar eigenlijk concreet? Je kwam van binnen en je kreeg dan plots een ander dagschema, neem ik aan. Dan moest je... Hoe zag dat eruit? Ik neem aan als je pas postulant was waarschijnlijk.
Ja, okay.
Was dat plots een enorm verschil met je wereldlijk leven, als ik het zo mag zeggen?
Ja, dat is natuurlijk wel een verschil, omdat je geeft een stukje... je vrijheid geef je op.
Mm-hmm.
Ja, je dagritme wordt anders.
Welke indeling was dat zo van een dag? En is dat misschien nu nog zo?
Ja, het is denk ik nog een beetje gelijkaardig als nu. Dus we beginnen 's morgens met de laude, het morgengebed. En aansluitend was de Eucharistie in het noviciaat. En dan hadden we een half uur stil gebed. Dan in de voormiddag was er les. En dan zo rond 11:30... ons noviciaat was in de Ranst, op Zevenbergen. waar een bezinningshuis is vanuit de congregatie. En dan gingen we eigenlijk in de keuken mee een beetje praktisch werk doen. Gingen we daar afwassen of tafels dekken of zo. En dat daar dan moest gebeuren. Dan was het middageten. En dan na de middag deden we inzet in huis ofwel ook buitenhuis. Mm-hmm. Ik heb zo een jaar, bijna alle namiddagen denk ik, bij Wereldmissiehulp gewerkt. Dan kwam ik terug naar de gemeenschap. En dan hadden we, ik denk rond 5:30, de vespers. En dan was er tijd voor geestelijke lezing. Dan het avondmaal. En dan om 9:00 was de dagsluiting.
Ja.
Zo zag de noviciaat, was dat toch al heel regelmatig zo. Dus ik was zo gestructureerd.
Je zei dat je ook les hebt gekregen.
Ja.
Wat was dat dan? Was dat theologie of filosofie? Of wat was dat precies?
Ja. Dus het eerste jaar waren eigenlijk eerder lessen die inleiden op het religieus leven. Bijvoorbeeld rond de eigen spiritualiteit, rond het gebedsleven, de geschiedenis van de congregatie. Dus zo die lessen. En we volgden ook enkele lessen, denk ik al, in het TPC, Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen. Ja. Maar dan de inleiding, bijvoorbeeld op inleiding Oud Testament, dus een heel basale cursus zo, vooral kennis te maken met het Oud Testament. Terwijl we nadien in het noviciaat al meerdere cursussen volgden op Theologicum.
Mm-hmm. Ja. En hielp u dat ook om u eigenlijk dichter bij Jezus te brengen? Hij zegt van, des te meer ik lees erover of leer, ga ik hem ook meer en meer beminnen?
Ja, toch wel, toch wel. Zeker in het postulaat waren de cursussen er zeer sterk op gericht om uw geloof te verdiepen.
Ja.
En om ook kennis te maken met het gebed en hoe bidden en een aantal vormen, wat je dan kon proberen te ontdekken van wat is nu voor mij een goede gebedsvorm en hoe kan ik stilgebed, hoe kan ik dat best invullen. Dus dat vond ik wel heel sterk in het postulaat en ook, we hadden daar heel wat tijd voor geestelijke lezing ook. En ik las veel. Het boek van Theresia van Avila heb ik daar leren kennen, want die kende ik toen, was voor mij toch nog niet zo gekend. Dus rond de Carmel-spiritualiteit vond ik wel heel boeiend, ook vanuit onze eigen spiritualiteit, teksten, omdat dat toch heel sterk verdiept.
Ja. Goed, dan gaan we er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog altijd in het Diocesaan Pastoraal Centrum in Mechelen bij zuster Lieve. Ja, zuster, u hebt daar straks al gesproken over uw tijd in het middelbaar onderwijs. Je vond het ook belangrijk dat je in contact kwam met andere gelovige jongeren. Had je zo een bepaalde plaats of vereniging waar je terecht kon?
Ik was heel sterk verbonden met het Mariapark in Oostmalle, waar toen een beginnende jongerenwerking was. Ik denk dat ik daar terechtgekomen ben, 83, zo die periode. Dat was een koppel, Ursula en Walter. Zij hadden geen kinderen, maar ze hadden Mariapark daar ontdekt, dat eigenlijk wat verwilderd was. En zij zijn dat gaan in orde brengen en daar terug gaan leven brengen eigenlijk. En ieder jaar was daar een kerstspel met kinderen, met zang, met muziek. We beelden daar Maria, Jozef en een echt babytje dat aan Jezus was. Dus dat werd daar uitgebeeld. En dan op 15 augustus had je daar de kaarsjesprocessie. Maar doorheen het jaar kwam dat groepje jongeren, ik denk zo'n tiental, toch ongeveer maandelijks samen. En een hele periode hebben we dat ook gedaan onder leiding van een pater trappist, die ons dan ja, op geloofsvlak zo toch een aantal dingen meegaf en waar we met hem ook in gesprek konden gaan. En langs de andere kant was daar ook de ontspanning, het samen zijn, het samen spelen. Want we waren tieners allemaal, hè? Dus daar werd wel
wat... Dat is een beetje vergelijkbaar met jeugdbeweging?
Ja, kleinschalig toen zo. Hè? Ja. Zo dat werd wel wat gespeeld en geplaagd. Maar we waren daar altijd welkom, hè? Dat was daar een open huis. En ik moet zeggen, ik heb daar zeer veel aan gehad voor mijn geloofsgroei. Het was ook mariaal. Het was een verbonden met Mariapanning natuurlijk, was ook zeer mariaal. En ik heb daar, denk ik, altijd goed geleerd van Maria, die wijst onze weg naar Jezus. En dat is voor mij altijd een heel belangrijke tussenstap zo geweest, zo als ik iets moest vragen, dat ik, ja, Maria, die zal het dan wel bij Jezus gaan brengen, zo, hè. Dus dat heb ik daar zeer sterk meegekregen en ik voel dat dat voor mij nu nog een belangrijke polis in mijn leven. Ja.
Je zegt, er kwamen jongeren bij elkaar. Of kwamen die vanuit heel het land of was dat in de buurt? Hoe kwamen die eigenlijk bij elkaar?
Ja, toen was dat zo meer wat regionaal eigenlijk. Hè. Dat was zo Oostmalle en de ruime omstreek, zo Turnhout. En dan richting Brecht, zo die...
Waren dat gezinnen die elkaar gewoon toevallig kenden? Of hoe kenden die elkaar eigenlijk?
Een kleine groep was vanuit Oostmalle, dus die kenden elkaar dan eigenlijk toch wel. Die kenden dan ook het Mariapark, die kenden Ursula en Walter ook. De andere, denk ik, ja, hoe kom je daar terecht? Ik weet dat zelf ook niet, hoe ik daar terecht ben gekomen. Mijn moeder Ken is daar op een bepaald moment naartoe gegaan en... Ja, zo is het denk ik bij de anderen ook gegaan. En we werden dan aangesproken en ja, wat kunt dan meedoen? We gingen bijvoorbeeld op Pasen ook zingen in het rusthuis of in een viering met gehandicapten. Dus daar werd verwacht dat we ook een beetje inzetten. Zo, we brachten daar wat ontspanningen. Dat was eigenlijk een zeer fijne groep. Ja, ook een groep waar dat je als jongere ja, gelijkgezinden vond voor het geloof. Hè, die dat je in de school... niet had.
Dat was dan meer in uw jeugd. Mm-hmm. Je hebt daar straks al verteld dat je dan de beslissing nam om in te treden bij de zusters. Meestal begint dat met een postulaat en een noviciaat. Mm-hmm. En wat volgt er dan?
Na 2 jaar noviciaat deden we onze tijdelijke gelofte. En dan ja, ging het er een beetje vanaf. Dus ik ben dan mogen gaan studeren. Ik heb in Leuven godsdienstwetenschappen gestudeerd. Het ging er een beetje vanaf wie wat al gestudeerd had, wat ook je capaciteiten waren, wat je misschien toch ook wel wat interesse voor had om later u voor in te zetten. Zo. En voor mij, ja, ik wilde eigenlijk heel graag in het ziekenhuispastoraat terechtkomen, omdat ik verpleegkunde gestudeerd had, maar toch iets meer wilde doen binnen een ziekenhuis. En dan heb ik in Leuven 3 jaar gestudeerd. Dus ik heb een enige kandidatuur mogen doen. En dan de 2 volgende jaren. En dan ben ik begonnen als ziekenhuispastor.
En in welk ziekenhuis dan?
Dat was in Vilvoorde, in het Sint-Josef ziekenhuis.
Ah, ja.
Ja. Dus ik heb nog 1 jaar daar in het Sint-Josef ziekenhuis gewerkt. En dan, want er waren 2 ziekenhuizen daar vlak langs elkaar... Die zijn dan gefusioneerd en dan heb ik daar nog 5 jaar in Jan Portaals gewerkt. En dan kwam er eigenlijk een plaats vrij voor een ziekenhuispastor hier in Mechelen. Dus omdat ik in Mechelen ook woonde toen al, in het ziekenhuis. En ik wilde eigenlijk graag korter bij huis werken. En dan ben ik daar aan werken.
Ja. Je hebt daarnet gezegd van we hebben de tijdelijke gelofte. Mm-hmm. Er zijn ook nog definitieve, of hoe noem je dat?
Eeuwige gelofte. Ja.
Welke geloften zijn dat dan precies?
Dus je doet na 3 jaar doe je tijdelijke gelofte. En dan is er eigenlijk een periode van maximum 6 jaar voordat je je definitief bindt aan de congregatie. En wat men zegt eigenlijk bij de tijdelijke gelofte, dat is al met de bedoeling van definitief zich te binden, mm-hmm. maar toch met een zekere voorzichtigheid van, ja, wat gebeurt er nog? We gaan daar studeren, we gaan daar werken. Je leert daar eigenlijk maar, dus want je verhuist daar van de vormingsgemeenschap naar een gewone gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Waar dat je eigenlijk moet leren van, ja, ik ga nu werken en ik ga studeren, maar ik moet ook mijn gebedsleven toch voldoende ruimte geven. Hoe kan ik dat doen? En het is niet altijd zo, als je gaat werken of studeren, dat dat perfect aangepast is aan je gebedsleven. Dat is niet meer, die mogelijkheid is er niet altijd. Dus hoe kan ik dat toch voldoende ruimte geven? En daar heb je dus maximum 6 jaar tot aan je eeuwige gelofte. En daar groei je eigenlijk stilletjes aan naartoe. Dus ik heb dan eerst 3 jaar gestudeerd. En dan ben ik gaan werken, heb ik 2 jaar gewerkt vooraleer ik mijn eeuwige gelofte uitgesproken heb.
En die eeuwige gelofte, wat is dat precies? Zijn dat de 3?
Dat zijn de 3 geloften van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede. Dus dat beloof je eigenlijk al bij je tijdelijke gelofte, beloof je al gehoorzaamheid, zuiverheid, armoede. En bij je tijdelijke gelofte krijgen wij ook de ring.
Ah, ja.
Teken van trouw. Hè? Want ik hoor soms wel nog eens jonge mensen bij ons en zeggen dat, ja, maar je hebt ook een trouwring aan. Ah, natuurlijk heb ik een trouwring aan, want ik heb trouw beloofd. Hè? Dus dat,
is dat ook een soort van, ben je bruid van Christus? Kan, klopt
ja,
dat?
Ja.
Heeft dat daar ook iets mee te maken?
Ja, in die zin kan je het ook, ja, we zijn eigenlijk, we hebben trouw beloofd aan Jezus.
Ja, ja. Ja, ja. En die 3 beloften, kan je dat eens een beetje meer toelichten? Dus het eerste is van gehoorzaamheid zijn.
Gehoorzaamheid.
Wat houdt dat eigenlijk in?
Dus wij beloven gehoorzaamheid aan onze algemeen overste. Mm-hmm. Dus degene die verantwoordelijk is voor heel de congregatie. We zeggen eigenlijk, dat is een volwassen gehoorzaamheid. Hè? Als men iets vraagt, we gaan daarover in gesprek. En heb ik echt een goede reden om nee te zeggen? Dan zeg je, ja, dit, om dat, omwille van dat of dat of dat, kan ik dat echt niet doen. En kunnen we dat goed uitspreken, dan, ja, dan luister je eigenlijk naar elkaar. Hè? Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat een overste u iets vraagt en zegt, kijk, we zouden toch graag hebben dat je probeert.
Mm-hmm.
Ja, probeer toch maar. En dan kunnen we nadien nog zien. Dus in die zin heb ik gehoorzaamheid beloofd. Ook in onze kleine gemeenschap is er iemand die overste is in de gemeenschap en waar we de dingen aan vragen die we nodig hebben of dat we willen doen of zo. Nu natuurlijk in een kleine groep van 5 is een overste een andere functie dan dat dan in een grotere, ja, groter geheel is natuurlijk. Ja. Dus dat gaat toch allemaal in goed overleg.
Het is niet een soort van blinde gehoorzaamheid. Sommige mensen zouden misschien zeggen, ja, wat is dat gehoorzaam? Klinkt heel oud.
Ja,
hè, van,
ja.
Ja, maar verlies ik dan helemaal mijn vrijheid, mm-hmm. maar dat is het eigenlijk niet.
Nee, het is geen blinde gehoorzaamheid. Ja. Ik denk, het is heel menselijk.
Ja. Ja.
Toch, je hebt een zekere gehoorzaamheid beloofd, hè, dus dat weet je, maar toch heel menselijk van, ja, kan ik dat niet, kan ik dat
zelf in gesprek, overleg,
ja, in een gesprek zo. Hè.
En dan het tweede is de zuiverheid.
Zuiverheid,
wat houdt dat precies in?
Dus ik beloof eigenlijk om geen unieke relatie met man of vrouw, hè, maar met man te hebben.
Mm-hmm.
Ja, dus dat beloof ik. Ja.
Houdt dat ook het aspect in dat je dan het moederschap uitsluit? Als ik graag kinderen zie, van, mm-hmm. is dat dan moeilijk? En is dat iets dat je zegt, dat is een offer? Of is dat iets dat makkelijk is? Ik weet niet.
Ja, het is iets dat je loslaat. Hè? Mm-hmm. Dat je natuurlijk bij je intrede weet, van als ik die weg wil gaan, dan laat ik het los om zelf kinderen te hebben. Ik vond het, zeker in de eerste jaren was het soms wel een confrontatie ook. Ja, mijn leeftijdsgenoten die huwden en die kregen kinderen en je hebt iets echt van jezelf en dat hebben wij niet. Hè? Dus, maar ik hield ook wel, of ik houd nog heel veel van kinderen, maar ik denk, ja, ik kan mijn hart openen voor veel kinderen. Mm. Ik mag veel kinderen hebben. Maar dat is soms toch wel confronterend. Mm. Ja, ja, ja. En mijn broer heeft 2 kinderen. Ik heb dat niet, dus ik heb eigenlijk niemand echt zo... Ja, ja.
En dan het derde is armoede.
Armoede.
Veel mensen zullen zeggen, in deze tijd, kom aan. Ja, het is overal ja. geld, ja, maar ga je ja. nu nog in armoede zitten?
Ja, ja. Ik denk armoede is een beetje een sterke term. Ik denk dat we kunnen zeggen, we leven sober.
Ja.
Ik denk dat dat correcter uitgedrukt is. Ik zeg altijd, we hebben niks tekort. We hebben wat we nodig hebben, maar we hebben ook geen overschotten.
Ja.
He, dus daar gaat het eigenlijk om, denk ik. En wat doe ik met hetgeen wat ik heb? Ja, we hebben ook niet alles persoonlijk. He. We hebben geen persoonlijke auto, geen persoonlijke tv, geen persoonlijke computer. Ja, als je vertelt aan jonge mensen nu, dan is dat al een beetje vreemd. Zo, dus dat hebben we niet, maar we hebben wel wat we nodig hebben.
Mm-hmm.
He, als we een laptop nodig hebben, dan is er die ook ja, voorzien. Ja.
Maakt het u dan ook gemakkelijker om, want ik denk dat dat een van uw apostolaat is, van voor de armen er te zijn, voor de zorg voor armen?
Dat vind ik altijd een beetje dubbel. Ik denk, wij zijn niet arm.
Nee.
Wij zijn niet arm. Ik vind die confrontatie met mensen die echt arm zijn, ik vind die zeer groot. Ik vind die echt zeer groot, omdat dat is echt armoede. En ik kies ervoor om sober te leven. En om een aantal dingen niet te hebben die in onze maatschappij toch wel zeer courant zijn. Hè. Maar zij kiezen daar niet voor. Ze worden eigenlijk daartoe gedwongen om arm te leven. En dat vind ik een heel grote confrontatie.
Onze Lieve Heer zegt ergens in het evangelie, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen, dan dat een rijke naar het Rijk der Hemelen gaat.
Mm-hmm.
Is dat misschien niet de reden waarom dat je beter niet te rijk bent, om juist ja, dat medelijden en die naaste liefde voor die armen te kunnen hebben?
Ik denk dat de rijken dat ook kunnen. Het gaat denk ik over de ingesteldheid. Wat doe ik met mijn bezittingen en wat doe ik met mijn rijkdom?
Mm-hmm.
Ik denk dat het daar eerder over gaat dan over veel of weinig hebben.
Ah, ja.
Ja, ik denk ook wie rijk is, kan ook meer geven, kan ook delen van de rijkdom en ik denk altijd, als zij dat ook doen, dan komen ze ook in de hemel.
En die armen, die dikwijls ook in het evangelie voorkomen, is dat echt alleen financiële of materiële armoede? Of verstaat men daar ook nog iets anders onder die armen?
Ik denk de, ja, financiële armen en materiële armen zeker ook. Hè. Maar ook mensen die arm zijn aan relaties of arm... Ik denk dan eerder aan spirituele armoede. Mensen die de zin van het leven missen. Ja, die misschien wel alles hebben, hè? Die materieel wel alles hebben, maar die geen zin zien in hun leven. Ja. Ik denk dat er misschien soms nog een grotere armoede dan iemand die materieel arm is.
Wel, kan je zeggen, zou je kunnen zeggen dat hier in ons land, waar toch veel materiële rijkdom is, dat er toch veel spirituele armoede is.
Ja, ik denk dat er een grote spirituele armoede is. En een grote eenzaamheid ook bij mensen.
Ja, ja.
Maar evengoed, de materiële armoede is ook groot.
In de zaligsprekingen zegt Jezus, zalig de armen van geest, dat is dan niet die spirituele armoede, maar wat is dat dan wel?
Ik denk zalig zij die eenvoudig zijn. He, ook al zijn ze gestudeerd en hebben ze diploma's, maar die niet hoog oplopen met zichzelf, maar die heel eenvoudig dicht bij de mensen kunnen zijn.
Is het ook een beetje het vertrouwen durven stellen op God? Dat je zegt,
ja.
Van, ik weet niet alles, ik kan niet alles,
ja.
Ik ben arm in wat ik kan.
Ik denk dat zeker ook. Hè. Ja, mensen die niet alleen op zichzelf rekenen, maar die weten dat er een God is die hen... die hen leidt in het leven en zich daaraan durven toevertrouwen.
Dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Lieve in het diocesaan pastoraal centrum in Mechelen. Ja, zuster, u hebt daar straks gesproken over het begin, dus de geloften, de tijdelijke en de eeuwige geloften. Wat was dan uw taak als je dan definitief ingetreden was? Wat was de eerste taak die je kreeg?
Ja, het was eigenlijk, dus na de tijdelijke gelofte, de eerste opdracht was gaan studeren. Mm-hmm. Ik woonde toen in een gemeenschap in Leuven. En ik was naast mijn studie was ik ook wel in de parochie mee actief. Een van de zusters gaf catechese, maar ik ben tamelijk muzikaal en ik had daar dus een kinder- en jongerenkoor dat ik begeleidde. En dat was eigenlijk heel, heel fijn. Hè. De vrijdag na de school, om 3:30, ging ik naar die school en oefende ik dus met de kinderen van de lagere school. En dan s'avonds kwamen de jongeren, omdat die dan al in verschillende scholen in het middelbaar zaten, kwamen die bij ons en dan werd er ook met hen de liederen dan geoefend. En wij zongen, ik denk één keer in de maand, in de Eucharistie in de parochie. De zaterdagavond de viering. Dus dat was eigenlijk zoiets dat ik kon doen bij mijn studies. Dan, als ik afgestudeerd ben, ben ik als ziekenhuispastor begonnen in het Sint-Josef ziekenhuis in Vilvoorde. Ik ben daar halftijds gaan werken.
Wat is de taak van een ziekenhuispastor?
Vroeger had je in de ziekenhuizen een almoezenier, een priester die daar aanwezig was. Maar dat is zeldzaam, nog hier en daar denk ik dat er misschien nog wel. Maar toen daar was geen priester aanwezig. Maar we werden bij mensen gevraagd die gelovig waren, die wilden spreken. Hè. Zeker hun zorgen is delen. Daarom ging dat niet altijd onmiddellijk over het geloof. Maar we waren heel dikwijls een luisterend oor voor heel wat mensen. Ook voor mensen die niet zo gelovig waren. Maar als je als mens tegemoet gaat en met hen kunt spreken. Soms gebeurde dat er mensen samen bidden. Of met de familie rond een zieke ook bidden. Als iemand het ziekensacrament vroeg en er was een priester bereikbaar, dan werd de priester gevraagd, was dat niet bijvoorbeeld 's nachts, we werden ook 's nachts opgeroepen, was daar geen priester bereikbaar, dan deden wij toch een gebed met de familie, dat er toch iets gebeurde op gelovig vlak. Dus dat heb ik 5 jaar gedaan in het ziekenhuis in Vilvoorde. Ik heb daar de fusie ook meegemaakt, dat het uiteindelijk Jan Portaals was. Dus daar heb ik dan 5 jaar in dat grotere geheel gewerkt. En dan kwam er een plaats vrij hier in Mechelen, in Sint Maarten. En ben ik daar begonnen als ziekenhuispastor, omdat ik eigenlijk graag dichter bij huis wilde werken. Ook omdat ik ondertussen was ik hier, ik woonde in de gemeenschap in Mechelen en was ik verantwoordelijke geworden voor het liturgische centrum. Dat is de winkel van het bisdom eigenlijk. Ieder bisdom heeft zo'n winkel. En ik was hier verantwoordelijk, ik deed het als vrijwilliger. En dan was het ook wel gemakkelijker dat ik dichter bij huis ook werkte. Dus werkte ik hier in Mechelen in het ziekenhuis. Heb ik denk ik 5 of 6 jaar gedaan, doordat ik ongeveer 11 jaar als ziekenhuispastor gewerkt heb. En dan drong zich een beetje de noodzaak op, ja, dat ik toch moest kiezen. Ofwel ging ik voluit voor het ziekenhuispastoraal, ofwel nam ik de verantwoordelijkheid voor de winkel op mij en was ik daar ook meer uren aanwezig, wat op die moment wel nodig was. En dan hebben we na gesprek met de overste en met de verantwoordelijke hier van het bisdom, heb ik dan beslist van kijk, ik krijg een pastorale zending in die winkel. Omdat eigenlijk daar heel wat mensen met vragen terechtkomen. En dat het goed was dat daar ook iemand was die op die vragen, ja, die hen kon antwoorden, die hen wegwijs kon maken, die met hen in gesprek kon gaan. Dus dat werd eigenlijk mijn opdracht, naast de verantwoordelijkheid in de winkel, ook zo met mensen daar toch op weg gaan. En dat doe ik dus tot vandaag nog altijd. Maar doordat het eigenlijk een halftijds opdracht is, heb ik wel wat ruimte. Ik werk 19 uur ingeschreven, maar ik ben daar meerdere uren aanwezig, omdat dat soms wel nodig is. Maar daarnaast geef ik vormselcatechese in de parochie, wat ik zeer graag doe. En ben ik hier in Mechelen 1 namiddag in de week actief in het koraalhuis. En dat is eigenlijk een inloophuis voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook mensen die het op een andere, ja, andere, met andere dingen moeilijk hebben. Die kunnen daar iedere voormiddag terecht en op woensdag namiddag kunnen zij daar ook terecht. En ik ga daar de woensdag namiddag naartoe om, ja, koffie te zetten en te zorgen dat ze iets kunnen drinken, maar evengoed om met hen ook wat te babbelen en om daar gewoon te zijn, dat daar een beetje een huiselijke sfeer mag zijn.
Ik kom nog eventjes terug op uw periode als ziekenhuispastor. Ja. Kwam je soms ook in contact met moeilijke situaties, in die zin dat er ethische vragen werden gesteld, waar dat je dan eigenlijk vanuit uw eigen geweten moest gaan zoeken van wat moet ik hierop zeggen, wat moet ik hiermee doen?
Ja,
gebeurde dat soms?
Ja. Dus wij kwamen daar zeker in contact als de periode als ik in Vilvoorde werkte met mensen die euthanasie vroegen. En men wist dat ik daar als vanuit mijn geloof niet achter kon staan. Mm-hmm. Ik denk, wij hebben het leven gekregen, het is een geschenk dat we gekregen hebben. En we moeten daar met zorg mee omgaan en niet zomaar zelf bepalen van daar wil ik nu een einde aan maken. Sommige van die vragen waren zeer gegrond. Ja, zetten mij ook wel eens aan het denken van ja, wat is hier nu eigenlijk aan de gang zo en wat zou ik zelf misschien ook doen in die situatie? Hoe zou ik daar zelf mee omgaan? Maar ik heb er altijd voor gekozen om mensen nabij te blijven. Inderdaad, in welke situatie en welke vraag zij ook stelden. En gingen zij een weg die niet de mijne was, goed, dan bleef ik hen toch als mens altijd nabij. Mm-hmm. En zij wisten dat ook. Ik durf dat ook eerlijk zeggen. Zeker als zij ook vroegen om een gebed, dan kon ik dat daar ook toch uitspreken. En zeggen, kijk, we vragen God zegen, wat het ook mag zijn, hij weet het. En laat ons maar het aan hem ook toevertrouwen en God, misschien is het niet waar wij voor zouden kiezen als gelovigen, maar God zal zijn weg daar wel mee gaan. Zo mensen niet alleen laten.
Geeft dat ook een ander perspectief aan mensen die lijden of ziek zijn? Dat je zegt van kijk, er is meer dan alleen maar het leven, er is ook nog na de dood leven. Geeft dat een heel ander beeld van mensen die op dat moment dan in lijden of in ziekte zijn?
Ja, ik denk mensen die echt gelovig zijn, dat dat voor hen een heel ander perspectief geeft. Het leven is niet gedaan. En daar komt iets achter. En we weten dat dat een beter leven zal zijn dan wat we nu met pijn en verdriet hier hebben. En ik voelde mensen die echt gelovig waren, die konden daar ook over spreken. Daar kon je met hen ook over spreken. En dat gaf een heel ander perspectief. Die waren ook rustiger. Niet omdat ze wisten waar ze naartoe gingen, maar omdat ze wisten dat er iets was. Mm. Maar mensen die zoekend gelovig waren, of die misschien niet gelovig waren, ik heb ook ooit mensen gehad, hier is het gedaan. Hè? Ja, voelde je soms nog een zekere onrust.
Mm. Is het moeilijk om mensen die lijden, die pijn hebben, om daarover een liefdevolle God te kunnen praten? Dan zegt hij van, kijk, er is een liefdevolle God. Terwijl die mensen zeggen van, ja, maar ik ben hier aan het lijden, ik heb pijn, waarom doet hij niks?
Mm-hmm. Ja, dat is moeilijk. En zeker als het over jongere mensen ging. Als een moeder met nog jonge kinderen.
Krijg je dan de vraag, waarom laat God dat toe?
Waarom laat God dat toe? Ja. En dat is heel moeilijk om daarop te antwoorden. Ik heb dat altijd zeer moeilijk gevonden. En ook om daar die liefde van God met woorden te gaan benoemen, dat stoot me af. Mm. Ik denk dat ik daar op die moment een teken moet zijn van Gods liefde. Dat ik dat moet zijn. Maar dat ik dat niet moet benoemen. Mm. Want dat kan niet. Zeker als er jongere kinderen bij zijn of tieners bij zijn. Dat kan niet. Soms wel met de mensen in kwestie zo, maar toch, dat is heel, bij jongere mensen is dat zeer moeilijk. Terwijl bij oudere mensen ziet je toch een zekere rust, ook op dat vlak. Hè. Natuurlijk, als mensen veel afzien, dan hoor je ook bij de familie wel eens van, ja, moet het zo, is dat nu de weg die zij moet gaan, maar waar is nu God? Hè? Onze moeder heeft altijd zo geloofd, ging alle dagen naar de Eucharistie, en nu moet ze zo afzien. Hè, waar is die God dan? Hè? Dat is, dat vond ik soms zeer, zeer confronterend. Zo.
En hoe zou je dat nu zeggen dan, zonder dat je iemand hebt die in lijden is? Kan je daar een antwoord op geven? Waarom laat God dat doen? Of waarom gebeurt het eigenlijk op zich?
Ja. Ik heb altijd het beeld van, God is geen poppenspeler. Die is niet met ons bezig en die zegt, oh, vandaag moet die lijden en morgen moet die lijden. Dat is niet, het is dikwijls lijden dat mensen elkaar ook aandoen. Of dat door onze natuur op onze weg komt. Maar in dat lijden, zowel als in onze vreugde en in alles, is God aanwezig, is God ons heel nabij. En dat wil ik aan mensen meegeven. God is bij ons, God is ons heel nabij. Het is een heel mensnabije God. Wij hebben het geluk dat God heeft zijn zoon naar ons gezonden, omdat hij bij ons wilde leven. Het is misschien een van de weinige godsdiensten waar dat God zo heel, heel dicht menselijk bij zijn mensen wilde leven. En dat is voor ons, denk ik, een heel grote zegen, een heel groot geluk. En we weten dat God ons heel nabij is.
Je zegt dan God is liefde, maar wat bedoelt men dan eigenlijk met God is liefde? En wat zijn de consequenties?
Ik denk God is liefde. God houdt altijd van ons, hoe we ook zijn en wie we ook zijn. Maar we hebben een vrije wil om met die liefde om te gaan. En we hebben die God die liefde is, die liefde leeft ook in ons. Maar wij kunnen daar in alle vrijheid mee omgaan. Maar God is liefde en God blijft bij zijn mensen. Moest hij geen liefde zijn, dan zou hij ons al lang in de steek gelaten hebben. Dan zou hij al lang zeggen, ja maar, dit kan eigenlijk niet. Maar God is liefde en blijft ons nabij. En wij krijgen die liefde om die aan mensen door te geven. Maar wat we daarmee doen, is soms wat anders.
Goed, dan gaan we nog eens eventjes terug naar de congregatie wat er hiertoe behoort. Het is dus het convent van Bethlehem, zoals men dat noemt. Ja. Wanneer is die precies gesticht en door wie?
Ja, wij hebben geen echte stichteres, hè. Dus we zijn in de 16e eeuw in Nederland ontstaan. En onze eerste overste was Maria van Hout. Zij was een mystiek begaafde vrouw. We hebben ook heel wat teksten van haar. Die eigenlijk het innige leven met de Heer wilde beleven. Dus wij zijn nooit gesticht voor een bepaald werk. De gastzusters zijn voor ziekenhuizen. Mm-hmm. Maar dat is bij ons nooit het geval geweest. Dus voor ons, we zijn eigenlijk gesticht om het innige leven met de Heer te beleven. Maria van Hout deed dat in Oosterwijk, in Nederland. En een aantal vrouwen sloten zich bij haar aan.
Dus ze had al wel een gemeenschap dan?
Ja, het was een kleine gemeenschap zo. Mm-hmm. En zij leefde van het werk van hun handen. Hè. Mensen vroegen hen om dingen te maken of te spinnen. Maar ook Maria van Hout, in die tijd als vrouw, was zij, we zouden vandaag zeggen, een geestelijke begeleidster. Mm-hmm. Waar ook priesters en religieuzen naartoe kwamen. Dus zij moet een zeer begaafde, heel eenvoudig, maar een zeer religieus sterke vrouw geweest zijn. Het is de periode ook dat in Nederland de godsdienstoorlog, dus de protestanten met de katholieken. En op een bepaald moment is er vanuit Keulen was een karthuizerij, en men vroeg aan Maria van Hout om naar Keulen te komen met zusters, om daar te bidden voor de karthuizerij en voor de stad. En Maria van Hout heeft dat gedaan. Met twee zusters is zij naar Keulen gegaan. De andere zusters zijn nog even in Oosterwijk gebleven. En zijn dan, omwille van de godsdienstoorlogen, naar de katholieke kwartieren, noemde dat dan. Dus richting Vlaanderen gekomen. En zijn in Duffel terechtgekomen. Maria van Hout is overleden in Keulen. Van haar nog de grafsteen is daar nog. Aan de vroegere karthuizerij. En dan de eerste zusters zijn in Duffel komen wonen, ongeveer waar nu het klooster ook is. Mm-hmm. Ja, daar wonen we.
En de spiritualiteit, wat is het belangrijkste element daar? Is dat de barmhartigheid of zijn dat andere elementen?
Voor ons het belangrijkste is de menswording. En de convent van Bethlehem. Bethlehem, de plaats waar Jezus geboren is, waar God mens geworden is. Die menswording is voor ons heel belangrijk. Die God die heel dicht bij mensen is komen wonen. En die mens, ja, wij willen getuigen van dat mens geworden woord eigenlijk, hè. Van een God die liefde is, die dicht bij de mensen woont. En hoe hebben onze zussen dat eerst gedaan? Het eerste wat ze deden als ze in Duffel waren, was psychiatrische patiënten bij hen in huis opnemen. Als een voor inkomsten, maar ook omdat psychiatrische zorg was toen zeer, zeer, zeer miniem. En op die manier hebben zij de spiritualiteit van de menswording heel sterk beleefd. He, door zo'n mensen echt bij hen in huis, als huisgenoten, met hen samen te leven.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek, maar we gaan straks zeker verder voor een boeiend gesprek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in Mechelen bij zuster Lieve. Ja, zuster, u hebt daarnet gesproken over de menswording van Jezus, dat zo belangrijk is voor jullie. Is kerstmis dan een belangrijk feest?
Ja, voor dat, is, dat is voor ons het hoofdfeest in de congregatie, de kerstdingen, waar we heel sterk naartoe leven in de adventsperiode. Dat is een heel belangrijke periode. En ook de kerst zelf. Wij gaan op feestdagen niet naar de familie, hè, dus we blijven in de gemeenschap. Ja, je hebt dan de nachtmis, hè, of de avondmis. Sommige, het hangt een beetje vanaf. Wie kan nog gaan naar de nachtmis of naar de avondmis. En dan zo de Eucharistie op kerstdag zelf. We hebben hier het geluk om heel dicht bij de kathedraal te wonen. Dus heel mooie vieringen te hebben, hè, de nachtmis met Monsieur van Houten. En dan de dagviering met onze kardinaal. Dus altijd zeer verzorgde vieringen. En dat vind ik wel belangrijk op zo'n dagen. Mm-hmm. Hè? Ook het samen zijn, het gezellig samen zijn is wel belangrijk. Maar toch hetgeen dat er al aan vooraf gaat. En dan de vieringen zijn eigenlijk zeer belangrijk. Hè?
Als we dan kijken naar het kerststalletje. We zien een aantal figuren. Mm-hmm. Welke is de rol van Maria in de menswording van Jezus.
Ja, Maria is degene die ja gezegd heeft op God. Hè. Dus haar ja-woord heeft heel de geschiedenis eigenlijk veranderd. Hè. Moest Maria nee gezegd hebben, ja, God zou geen mens hebben kunnen worden, zou niet bij ons hebben kunnen wonen. Dus Maria is eigenlijk een heel belangrijke figuur in heel dat kerstgebeuren, in heel die menswording. Hè. Haar ja-woord heeft God eigenlijk heel dicht bij ons gebracht. En dat ja van Maria, dat is ook voor ons een heel belangrijk iets. Het nodigt ook ons uit om ja te zeggen als God ons iets vraagt.
Dus zij is ook een het voorbeeld voor jullie dan.
Ja, ja, ja. He, ook al zullen we net als Maria zeggen, ja, dit is onmogelijk. Ja, dit kan niet. Maar toch dat grote geloof waarin zij geleefd heeft om zich helemaal aan die God toe te vertrouwen, dat is voor ons een heel groot voorbeeld.
Ja. Welke eigenschappen van Maria zou je nog naar voren kunnen brengen?
Haar nederigheid, haar gehoorzaamheid ook aan God die haar vraagt om moeder van Jezus te worden. Waardoor doorheen het evangelie, er zijn weinig verhalen waar Maria in voorkomt. Maar als zij ernstig in voorkomt, staat ze ten dienste van. Ik denk aan het verhaal van Kana, waar zij in alle stilte Jezus attent maakt van, ja, er is geen wijn meer. Mm-hmm. Heel nederig. En ook op het einde van het evangelie, dan waar ze onder het kruis staat, zij blijft bij Jezus, en ik denk ook dat zij blijft bij ons, ook in lijden en zo. Maria blijft ons nabij, heel nederig, en we kunnen met haar onder het kruis gaan staan.
Protestanten zouden zeggen, ja, maar we hebben toch een rechtstreekse lijn met Jezus. Waarom hebben we Maria nog nodig?
Ja, dat is denk ik iets voor mij. Ik vind het iets gemakkelijker om langs Maria te gaan. Die rechtstreekse lijn, ja, zou kunnen zeggen, ja, die is er wel. En soms maken we er ook wel eens gebruik van, zo, want ja, kom. Maar zo het langs Maria gaan, die ons dan verwijst naar Jezus, dat vind ik een heel belangrijk iets. En we hebben op onze trap, waar we naar boven gaan, staat een Maria-beeld. En als ik daar passeer, ik zal gemakkelijk heel kort bidden van, Maria, wijs mij naar de weg, naar uw zoon. En wijs jij mij de weg, maar dan ga ik weer door zo. Hè. Ja. Ik vind dat een zeer belangrijke figuur.
Heeft Maria ons ook meer leren bidden, bijvoorbeeld via het weesgegroetje en de rozenkrans en dergelijke?
Ja, toch ook wel, hè. Toch ook, en ook dat is dan toch, ja, een weg naar Jezus. Ja.
Dat gebed, want u hebt het daar straks al eventjes gezegd, dat is heel belangrijk voor u.
Ja.
Wat is dat gebed eigenlijk? Want mensen zeggen, ja, bidden, dat is rozenhoedje, dat is geweest groetjes in onze vader. Is het meer dan dat?
Ja, dus wij bidden als religieus het gebed van de kerk. Mm-hmm. Dus we hebben het officiegebed. En dat wil zeggen, dat heeft een eigen structuur. Wij gebruiken bij ons in de gemeenschap het abdijboek. Maar dat is denk ik gelijkaardig aan het brevier. Hè. Een hymne waarin we God loven. De psalmgebeden, hè. De verschillende psalmen komen daar doorheen het jaar aan bod. Een lezing. En wij nemen iedere morgen de eerste lezing die we in de Eucharistie nadien weer zullen horen. En we geven daar ook ruimte aan stilte. We gaan niet direct voort dan weer met het gebed, maar we geven daar dan op die moment ook ruimte aan stilte. En dan heb je de lofzang, hè, 's morgens de lofzang van Zacharias, een Bijbelse lofzang. Late namiddag, we bidden om 5:30 de vespers, de lofzang van Maria, hè, waar Maria haar vreugde uitzingt als ze bij Elisabeth op bezoek is. En dan 's avonds bij de dagsluiting de lofzang van Zacharias. Laat nu uw dienaar in vrede gaan. Dus die drie overspannen eigenlijk het eerste deel zo van het evangelie. We bidden daar ook altijd voorbeden. 'S morgens is het één voorbeden, bidden aan onze Vader. Maar in de vespers laten we ruimte voor meerdere voorbeden. En we komen daar van ons werk, we hebben mensen ontmoet. En dan kan je dat in gebed bij Jezus brengen.
Mm-hmm. Ja. Is dat dan in een persoonlijke relatie met Jezus, dat je hebt met hem praat? Sommigen denken, ah, als ik een heel lijstje heb wat ik allemaal te vragen heb, is dat ook een gebed?
Dat kan ook een gebed zijn. Maar ja, stil zijn kan ook een gebed zijn. En God danken is ook bidden. Hè. Ik hou ook heel veel van de stilte, omdat voor we de vespers bidden, doen wij alle dagen een half uur aanbidding, een half uur stil gebed. En ik vind dat zeer deugddoend. Mm-hmm. Omdat je er ook vanuit de drukte van de dag komt. En daar kan je, ja, wat je meegemaakt hebt, kan je daar afgeven aan Jezus.
Is dat belangrijk dat je Jezus ziet als een persoon, als iemand waar je echt mee kan praten, iemand die nog altijd leeft, iemand die, waar je heel dichtbij kan staan? Is dat belangrijk dat je hem zo ziet? Want het heeft ook met de incarnatie te maken. Mm-hmm. Wat je dikwijls in andere godsdiensten niet ziet, dat het een verre God is die heel ver is. Ja, ja. Mm-hmm. Maakt dat een verschil?
Ja, ik denk dat dat een groot verschil maakt. Voorbij toch, ik denk, die God die zo heel dichtbij is, ja, daar kan ik iets tegen zeggen. Mm-hmm. Moest dat, als een God zo heel ver van mij af zijn, dan ja, is die relatie anders. Maar dit is een heel intieme relatie eigenlijk, mm-hmm, tussen God en mens. God is ons heel nabij en die relatie hebben we in ons gebed, hebben we ook in de dagelijkse Eucharistie. Dus wij hebben het geluk om iedere morgen toch Eucharistie te kunnen vieren, waar God toch wel heel tastbaar bij ons aanwezig komt in brood en wijn. En ik ben heel blij dat wij 's morgens Eucharistie kunnen vieren, omdat dat dan zo het begin is van de dag. Van daaruit gaan we naar de mensen, gesterkt door hem. Mm-hmm. Dus dat is denk ik een heel grote genade. Het is de hulpbisschop en Monseigneur van Houten die hier alle dagen voor ons Eucharistie viert. Die doet dat zeer mooi en dat is een heel grote genade die wij krijgen.
Je bent hier nu ook in een gemeenschap, hier in Mechelen. Mm-hmm. Wat doen jullie eigenlijk nu hier?
Hier de gemeenschap is een 12 jaar geleden eigenlijk terug begonnen als gemeenschap waar we open willen staan voor jongeren, jongvolwassenen. Mm-hmm. We vinden het belangrijk dat jonge mensen het religieus leven vandaag leren kennen. Dat zij niet enkel een beeld hebben van de tv, waar dat ze zusters in een van de feuilleton zien spelen, maar dat zij echt religieuzen ook mogen ontmoeten en mogen aanvoelen van waaruit dat wij leven. Mm-hmm. Want we kunnen heel veel doen, ik zeg dat ook altijd, we kunnen heel veel doen, hè. Maar het gaat er eigenlijk om bij ons, van waaruit doen we het. En dat willen we jonge mensen meegeven. Daarom ook dat we in de parochie met catechesen of met, als er een jongerenviering is, dat we daar zeker aan meewerken. Maar ook dat we met IED, met de Interdiocesane Jeugddienst, een aantal dingen proberen samen te doen. We hebben hier in onze kapel ook een vijftal keer per jaar een Taizé-gebed, een Taizé-viering, waar ja, toch minder jonge mensen naartoe komen, maar wat ook voor de mensen vanuit de parochie een zinvol gebed is. En sinds dit jaar, hier in huis, ja, het Pastoraal Centrum is een groot gebouw, hè, dat zijn ook veel kamers, en daar hebben altijd studenten gewoond. En vanaf dit jaar is er ook een groepje studenten, het noemt Horizon het project, die uitdrukkelijk met hun geloof willen bezig zijn. Mm-hmm. Het is de diaken hier die verantwoordelijk is, die dat trekt. Maar wij zijn als gemeenschap daar toch zeer betrokken bij.
En is dat moeilijker in deze tijd, om het religieuze leven voor te stellen aan jongeren? En trek je daardoor misschien juist bewustere jongeren aan?
Ik vind het nu terug gemakkelijker. Een jaar of, ja, pak nu 10 terug, was het zeer moeilijk omdat er heel veel weerstand was. Zeer grote weerstand. Men kende nog iets, maar ja, wat men dan kende was toch maar twijfelachtig.
Welk beeld van de kerk hebben ze dan eigenlijk?
Ja, bedoelt u nu of...
Nu, ja.
Nu, denk ik, het is hen vreemd. Ze hebben eigenlijk geen kennis niet meer. En ik voel dat er een grotere openheid terug is. En toch ook een zekere honger naar verdieping. Als wij jongeren hier bij ons hebben, bijvoorbeeld vanuit een klasbezinning, maar dan zijn dat 4 of 5 jongeren die dan hier in de gemeenschap komen meeleven. Wij lezen met hen een bijbeltekst, omdat we gewoon zijn van ook lectio te doen in de gemeenschap. Wij doen dat met hen. En het verwondert mij altijd hoe dat zij daardoor gegrepen zijn. En soms horen ze zeggen, ja, dat hebben we in de school nu nog nooit niet gedaan, zoiets. Dat is voor hen nieuw. En we doen dat nu ook met de jongeren van Horizon, ook maandelijks een bijbeltekst lezen, omdat ik denk, als jongeren zoekend gelovig zijn of gelovig willen worden, dan moeten zij aan de bron beginnen. En onze bron is Jezus. En van daaruit moeten we beginnen, en vanuit het evangelie, om hen het geloof te leren kennen.
En zit je dan niet een beetje in een situatie waarbij je de jongeren wel in contact kan brengen met Jezus, maar van zodra ze terug in de wereld gaan, dat ze die nergens dan meer ontmoeten? Ook niet thuis, niet op school, niet op het werk.
Ja.
Maakt het dan niet moeilijker?
We hopen dat ze er zich elkaar toch mogen vinden, om dat elkaar te steunen eigenlijk. Want inderdaad, het is niet gemakkelijk, hè.
Maar je zou dan eigenlijk een soort van initiatief moeten hebben waarbij die jongeren telkens opnieuw daar naartoe kunnen komen, elkaar nog altijd kunnen steunen. Zijn die mogelijkheden? Biedt die kerk dat?
Ik denk dat er plaatsen zijn waar dat jongeren elkaar wel vinden. Ik weet eentje hier die hier op de PEDA is, die is bij een jongerenwerking voor misdienaars. Ja, je hebt dan de interdiocesane jeugddienst, die toch ook wel goed met jongeren probeert te werken en hen op gelovig vlak te steunen. Ik denk aan de Sint-Michielsbeweging. Er zijn wel een aantal dingen, de Tiberiade met hun gebedsgroepen. Er zijn wel een aantal...
Zijn er ook jongeren die niet gedoopt zijn en die dan kiezen om zich te laten dopen, om christen te worden eigenlijk? Gebeurt dat soms?
Ja. Ik heb toch al een gesprek met zo iemand gehad, zo iemand van in de 20, die daaraan denkt om zich te laten dopen.
Maar dat is niet meer de gewoonte nu, hè? Nee. Men denkt allemaal van dat hoeft niet meer. En toch zijn er nog altijd toch jongeren die de stap kunnen en durven zetten.
Ja. Ik denk, ieder jaar zijn er nog volwassen doopsels. We zien dat dan hier in de kathedraal ook, dat gebeurt. En dat zijn mensen die er echt voor kiezen. Mm-hmm. En die weten ook goed waarvoor dat ze kiezen. Ja.
Ten slotte wil ik nog eens vragen. We hebben het daar straks al over Maria gehad, over Jezus. Maar is hier ook een bepaalde heilige die u inspireert? Wat jij zegt, daar kijk ik toch wel echt naar op.
Ik hou heel veel van de heilige Bernadette Soubirous.
Ja, uit Lourdes.
Uit Lourdes. Omwille van haar eenvoud. Maar ook, ik heb een klein boekje waar zo haar leven, een uitspraken van haar wat in staan van voor, ook terwijl ze ingetreden was, maar ook van voor haar intreden. Het was geen zoete heilige. En dat vind ik iets zeer moois. Zo, dat, ja, we kunnen ook wel heilig worden zonder dat we...
Extreme dingen doen.
Ja, het was eigenlijk in het gewone...
Gewone leven.
Wat ze deed, de kleine dingen die ze dan nog kon doen met haar gezondheid, die ze met zoveel liefde deed, dat ze eigenlijk heilig geworden is. We moeten geen grote dingen doen. En Bernadette was toch zeer, zeer eenvoudig.
Wil dat zeggen dat wij allemaal heilig kunnen worden?
Ja. Oh, daar ben ik van overtuigd.
Gewoon door te doen wat we doen.
Ja. We zijn toch allemaal geroepen om heiligen te worden... In het gewone. Ja. We moeten geen grootse dingen gaan uitvinden. Hè.
En als we aan Lourdes denken, denken we natuurlijk ook aan de boodschap, hè, de onbevlekte ontvangenis. Mm-hmm. Ook daar zien we weer de rol van Maria. Heeft zij nog iets meer gebracht, de laatste honderden jaren, zeg maar, dan wat dat we voordien al wisten? In die zin dat er toch een aantal dogma's ook werden afgekondigd in de kerk over Maria. Heeft dat daar ook iets mee te maken?
Ik denk dat dat op zich heel belangrijke dogma's zijn. Ik denk zeker van de onbevlekte ontvangenis. Ja, dat geeft iets weer. En ook de anderen geven toch iets weer van de grootsheid van Maria. In het evangelie lees je een eenvoudig meisje uit Nazareth. Maar die namen geven iets, die dogma's geven iets weer van haar grootheid in de ogen van God. Ik denk dat het daar over gaat en we moeten haar niet op een troon zetten. Dat is. En zij zelf heeft niet op een troon willen staan, maar het is God die haar eigenlijk groot gemaakt heeft.
Ja, inderdaad. Ja. Oké, dan ga ik nog een laatste vraagje stellen. Ja. Hebt u nog een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ik zou hem willen vragen... Bid voor de religieuzen, dat ze trouw blijven aan hun roeping, Maar bid ook voor nieuwe roepingen, want die hebben we nodig.
Dat is absoluut een heel goede vraag en een heel goede advies, inderdaad. Dank u wel. Ik wil u alleszins van harte bedanken vanwege de luisteraars van Radio Maria voor dit boeiend gesprek. En ik wens u ook nog heel veel vreugde toe in uw verdere religieuze leven.
Dank u wel. U ook bedankt.
Dank u.